Goedemorgen allemaal. Ik heb eerst een voorafje. En misschien is het voor degene voor wie het bedoeld is wel het hoofdgerecht. Want ik ben de hele week bezig geweest met deze geschiedenis te lezen. En gistermorgen vroeg heb ik een beetje op papier gekregen wat ik dacht door te geven. En gistermiddag lekker een eind gewandeld, was prachtig weer. En er kwam sterk de overtuiging dat ik het volgende even moest zeggen. En dat is niet iets wat je misschien nog nooit gehoord hebt, maar wel iets wat je misschien heel erg nodig hebt om nog eens heel persoonlijk te horen. Want ik kreeg heel sterk de indruk dat ik vanmorgen als allereerste moest zeggen: weet je dat de Vader jou persoonlijk heel erg lief heeft? Zelfs als jij op dit moment nog geen relatie met hem hebt, weet dan dat hij al onvoorwaardelijk van jou houdt. We hebben die bekende tekst van Johannes 3, vers 16. En die kun je zo vaak gehoord hebben dat die over je heen gaat. Maar wat daar staat is dat God de wereld zo lief had dat hij bereid was om zijn eigen zoon te geven. Voordat wij ons omgekeerd hadden naar de Heer Jezus, naar God, was zijn liefde voor jou persoonlijk al aanwezig. En dat wil ik je als voorafje meegeven. En ik hoop dat je dat in je hart op kan slaan. Ook als je op dit moment misschien helemaal geen relatie met de Heer hebt. Misschien wel negatief er tegenover staat. Of denkt dat het onmogelijk is. Knoop in je oren dat God vandaag persoonlijk tegen jou gezegd heeft: ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou dat ik bereid was om mijn zoon voor jou te geven. Goed, Stefanus. We zijn al een tijdje bezig met het prachtige boek Handelingen. Het boek van de Heilige Geest kun je het ook noemen, want door alle verhalen heen komt dat steeds heel duidelijk naar voren. Dat mensen vol zijn van de Heilige Geest en daardoor er van alles gebeurt. Nou, vorige week hebben we nog een een korte terugblik gehad door Dirk Lemmens, die even in vogelvlucht de eerste 5 hoofdstukken weer overdeed. Ruben heeft 2 weken terug gelezen hoe onder andere Stefanus aangesteld werd voor hele praktische zaken in de gemeente. En vandaag gaan we daarmee verder. Ik wil eerst het gedeelte lezen. Niet het hele gedeelte overigens, want het was behoorlijk lang. En dan krijg je ook van vanmorgen vroeg Ruben ook van: wat zijn de hoofdpunten, zeg maar. En Rinus die gaf net al aan van: hopelijk sluiten de liedjes aan met het thema van de preek. Als je zo'n heel lang gedeelte hebt, dan loop je dus een heel grote kans dat dat niet altijd even goed op elkaar aansluit. Maar dat geeft niet. We geloven dat door alle dingen heen God tot ons wil spreken vanmorgen. Ik wil beginnen bij Handelingen 6, vers 8. Dan hebben we de aanstelling van de diakenen hebben we gehad. En dan staat er: en Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en redetwisten, discussieerden met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: we hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden, die zeiden: deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats, de tempel en tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarener, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op Stefanus gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Waarschijnlijk heeft dat gezicht zo gestraald dat ze het zagen als het gezicht van een engel. En dan vraagt de hoge priester aan Stefanus: zijn deze dingen zo? En dan komt het gedeelte wat ik oversla. Dat is een hele verhandeling die Stefanus houdt over hoe het geloof vanaf Abraham tot en met Salomo, die de tempel bouwde, hoe God steeds weer het volk heeft opgeroepen om hem te volgen en hoe ze eigenlijk zich steeds weer tegen God gekeerd hebben. En dan aan het eind van die preek slaat de toon ineens heel erg om en zegt Stefanus tegen de raad en iedereen die daar is: hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Want wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigde aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen ze dat hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten ze hun tanden tegen hem. Maar Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Moet je nagaan. De laatste woorden van iemand die sterft door toedoen van mensen die hem stenigen. En zijn laatste woorden zijn: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Wat een gigantische omwenteling is dat geweest. Want de afgelopen weken hebben we gehoord hoe de gemeente ontstaan is en hoe op de eerste dag al 3000 mensen gehoor gaven aan de boodschap van het evangelie. En later groeide de gemeente tot 5000. En na wat korte schermutselingen over de voedselverdeling, maar die dus goed opgelost werd door het aanstellen van deze diakenen, groeit de gemeente verder. En dan ineens gebeurt dit en wordt de gemeente compleet uit elkaar gerukt, verwoest, vervolgd. En toen ik dat zo allemaal zat te lezen van de week, dacht ik van: dit staat wel heel erg ver van onze werkelijkheid af. Onze gemeente, dat heeft Ruben ook al aangehaald, die groeit niet zo snel als de gemeente in Handelingen. Maar ook dit soort taferelen, dat je zo vervolgd zou kunnen worden. We kunnen ons daar eigenlijk niks bij voorstellen. We horen de verhalen misschien van de vervolgde kerk, maar echt je indenken dat als je straks buiten komt dat daar een menigte mensen staat die je met stenen gaat staan bekogelen, daar heb je geen idee bij. Maar dat gebeurde. Het eerste wat mij opviel na het verschillende keren gelezen te hebben deze geschiedenis, is dat er zoveel overeenkomsten zitten in deze gebeurtenis tussen Stefanus en de Heer Jezus zelf. En ik zal ze eens opnoemen. Jezus werd bij het begin van zijn bediening, toen hij gedoopt werd in de Jordaan, vervuld met de Heilige Geest. De Geest daalde als een duif op hem neer. Stefanus, wordt er specifiek hier genoemd, was een man vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Beiden vol van de Heilige Geest. Beiden deden ze wonderen en grote tekenen onder het volk. En ook beiden komen ze juist daardoor in conflict met de religieuze machthebbers. Maar ook beiden spreken met zoveel wijsheid en autoriteit dat de religieuze machthebbers er uiteindelijk niets tegenin kunnen brengen. En ook beiden worden ze dan uiteindelijk vals beschuldigd. Beschuldigd van laster tegen de tempel en de wetten van Mozes. En ook bij beiden, als ze voor de Joodse raad aangeklaagd worden, is dat met behulp van valse getuigen. En ook beiden worden ze buiten de stad gebracht om daar terechtgesteld te worden. En ook allebei bidden ze voor degenen die hen doden. Heere, reken hen deze zonde niet toe. En beide geven ze heel bewust hun geest over. Jezus zegt aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Stefanus zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dus heel veel overeenkomsten tussen Jezus en tussen zijn volgeling Stefanus. Maar het ene grote en fundamentele belangrijke verschil is dat de Heer Jezus zijn lijden helemaal alleen door moest maken. Toen hij aan het kruis hing, werd het pikdonker. Had zelfs God de Vader hem verlaten. En zat de hemel potdicht. En dat moest ook, omdat Jezus onze zonde moest dragen. En daardoor kon hij niet meer in relatie met zijn Vader zijn op dat moment. Jezus droeg daar de straf voor de hele zonde van de hele wereld. En dat had hij ook voor Stefanus gedaan. En juist daardoor werd Stefanus niet verlaten in zijn moment van lijden. In tegenstelling tot het lijden van Jezus, waarbij de hemel potdicht bleef, gaat het bij het lijden van Stefanus de hemel juist wagenwijd open. En hij ziet de Heer Jezus staan aan de rechterhand van God. En op het moment dat de hel van steniging losbreekt, ziet Stefanus de geopende hemel, zijn verlosser en heer daar staan en de heerlijkheid waarin hij binnen enkele ogenblikken binnen mag gaan. En dat is heel belangrijk om dat er ook uit te halen. Van als jij in momenten komt dat je moet lijden, op welke manier dan ook, omdat je een volgeling van de Heer Jezus bent, weet dan dat dit ook voor jou geldt, dat de hemel open is en dat Jezus je geen moment uit het oog verliest en je geen moment aan je lot over zal laten. Maar het moest eigenlijk gaan vanmorgen over of Stefanus toegerust was om met autoriteit te spreken. Nou, in eerste instantie is hij helemaal niet aangesteld om te spreken, maar om praktische zaken te regelen in de gemeente. Hij is met die 6 andere diakenen uitgekozen om voor een eerlijke voedselverdeling in de gemeente te zorgen. Maar blijkbaar is het niet bij die ene praktische taak gebleven. Want we lazen dat Stefanus vol van geloof en kracht, wonderen en grote tekenen onder het volk deed. Maar toen de 7 diakenen gekozen werden, toen werd al gezegd, we moeten zoeken naar mensen die goed bekend staan en die vol van geest en wijsheid zijn. Maar het opvallende is als na hun verkiezing hun namen genoemd wordt, dat juist alleen bij Stefanus gezegd wordt, Een man vol van geloof en Heilige Geest. Blijkbaar was Stefanus zo'n enthousiaste gelovige die echt vol vuur en vlam voor zijn Heer en Heiland stond, dat hij extra opviel. En dat is niets ten nadele van de anderen, maar zo kan het gewoon zijn dat de een misschien ook mede door karakter, maar ook door keuzes die ze in zijn leven maakt, dat de Heer, dat de Heilige Geest meer ruimte in het leven van iemand krijgt. En blijkbaar was dat bij Stefanus zo. Zo'n enthousiaste gelovige, zo rotsvast in zijn vertrouwen op de Heer en zo vol vuur voor het evangelie, dat hij extra opviel. En in ieder geval wordt hij door de Heilige Geest gebruikt om ook buiten de gemeente, want het was wonderen en grote tekenen, deed hij onder het volk. Dus Stefanus trad ook buiten de gemeente op. Maar nog steeds is hij dus bezig met praktische zaken. Wonderen en tekenen zijn nog steeds geen spreken. Of je moet het zeggen, het is een beeldende vorm van spreken. Maar zoals altijd ontstaat daar waar het werk van de Heilige Geest ook in wonderen en tekenen openbaar wordt, discussie. Dat was toen zo en dat is eigenlijk tegenwoordig nog zo. Op het moment dat er ergens in een gemeente iets van grote dingen van de Heilige Geest zichtbaar worden, ontstaat er echt altijd discussie. Want dan gebeuren er namelijk bovennatuurlijke dingen. Dus niet de dingen die wij van nature begrijpen, maar juist dingen die onbegrijpelijk voor ons zijn. En dan komen er altijd vragen. Wat is dit? Waar komt dit vandaan? Is dit wel zuiver? Is dit eigenlijk wel goed? En dit keer zijn het de mensen uit de synagoges van de Grieks sprekende Joden. En waarschijnlijk zijn dat synagoges van Joden die in een eerder stadium als slaaf weggevoerd zijn door de Romeinen en in de Griekse wereld opgegroeid zijn en daar ook nakomelingen hebben gekregen. En die op het moment dat ze weer vrijgelaten werden, teruggekeerd zijn naar Jeruzalem en daar hun eigen synagoges hebben opgericht. En hetzelfde zie je eigenlijk in onze tijd ook, nu er heel veel migranten uit allerlei andere landen naar Nederland komen, dat je overal migrantenkerken hebt. Eigenlijk is dit een beetje vergelijkbaar. Van mensen zoeken toch elkaar weer op. En zo was het in die tijd ook. En waarschijnlijk, men vermoedt dat Stefanus ook zelf afkomstig was uit die kringen. Want Stefanus is een Griekse naam die ook nog een prachtige betekenis heeft. Die naam van Stefanus betekent krans voor een winnaar van een wedstrijd. Dat is ook wel een mooie sprekende naam als je uiteindelijk zijn geschiedenis helemaal door hebt gelezen. Want hij is als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn gekomen. Maar deze Grieks sprekende Joden beginnen met Stefanus te discussiëren over zijn doen en laten. En dan komt dat spreken van Stefanus aan de orde. Want blijkbaar heeft hij inderdaad heel veel autoriteit gekregen om te spreken. Want hij spreekt met zoveel wijsheid en zoveel kracht door de geest, zodat de anderen, zijn tegenstanders, hem niet kunnen weerstaan. Ze kunnen er niets tegen inbrengen. En er staat met zoveel woorden dat het door de Heilige Geest was, dat Stefanus zo krachtig en met zoveel wijsheid kon spreken. Stefanus vertrouwde volledig op de kracht en de macht van de Heilige Geest die in hem woonde, zodat hij ook nergens over twijfelde, dat hij alles kon weerleggen wat hem tegengelegd werd. En dan zie je het grote verschil, want we hebben in een eerder stadium gehoord over de prediking van Petrus, die eigenlijk op dezelfde inhoud terechtkwam, want ook Petrus zei op een gegeven moment van die Jezus die jullie gekruisigd hebben. Maar de reactie van de mensen op die preek is dat ze zich bekeren, dat ze zich omkeren. Maar hier zie je precies het tegenovergestelde. Dus het spreken met autoriteit wil niet altijd zeggen dat je gehoor krijgt. Want je kan op twee manieren reageren op spreken. Je kan het tot je nemen en het accepteren. En je kan, zoals hier gebeurt, je als een rebel ertegen te weerstellen. Het niet binnen willen laten wat er gezegd wordt. En dat is wat hier gebeurt. Hoewel ze hem horen, zijn ze doof voor wat hij zegt. En ze laten zich niet door hem gezeggen. Ze schakelen zelfs valse getuigen in. Die beweren dat Stefanus godslasterlijke dingen heeft gezegd. Hetzelfde kunstje wat ik net al aanhaalde, wat ze ook bij de Heer Jezus geflikt hadden. En met die aanklacht komt Stefanus voor de Joodse raad. En zoals ik net al zei, op de vraag van de hoge priester of het waar was wat er tegen hem ingebracht wordt, geeft hij helemaal geen antwoord. In plaats daarvan houdt hij een gloedvol betoog over de Joodse geschiedenis vanaf de roeping van Abraham tot aan de Salomo die de tempel heeft gebouwd. En hij laat zien in zijn toespraak dat de dienst van God niet aan de tempel, aan een gebouw gebonden is. Maar ook laat hij zien dat het Joodse volk keer op keer de boodschappers die God gestuurd had, weerstaan hebben. En dan valt hij keihard uit naar de Joodse raad. En zegt hij, zoals jullie voorouders al gereageerd hebben en zich steeds weer tegen de Heilige Geest verzet hebben, zo verzetten jullie je ook tegen de Heilige Geest. Jullie voorouders hebben de profeten die over de komst van Jezus profeteerden gedood. En toen Jezus zelf kwam, hebben jullie hem ook verraden en vermoord. Nou, we hebben de reactie gelezen. Buiten zinnen van woede zijn ze. Ze worden gek van woede. En als Stefanus dan ook nog zegt dat hij op dat moment de hemel geopend ziet, ja, dan is het hek helemaal los. En draaien ze helemaal door. Hij wordt naar buiten gesleept, naar buiten de stad en gestenigd. En we kunnen uit deze geschiedenis niet afleiden in welk tijdsbestek dit allemaal zich afgespeeld heeft. Maar waarschijnlijk heeft het allemaal niet heel lang geduurd. Heeft Stefanus niet zo lang zijn bediening uit kunnen oefenen. En zijn dood is het sein voor notabene Saulus, die we later gaan kennen als Paulus. Maar we zien in die paar versen nog hoe Saulus als een, zeg maar, idioot tekeer gaat tegen de gemeente. En de gemeente die zo wonderlijk ontstaan was en zo voorspoedig groeide, lijkt verscheurd en ophoudend te bestaan. Want ze worden gevangen gezet en verstrooid over de wijde omgeving. En je zou denken dat dat het einde is. Maar uiteindelijk zie je hier dat uitkomt wat Jezus al bij zijn, vlak voor zijn hemelvaart heeft bevolen. Jezus had vlak voordat hij naar de hemel terugging gezegd van jullie zullen mijn discipelen zijn te Jeruzalem, in Judea, Samaria en in de hele wereld. Nou, in Jeruzalem, daar waren ze nog steeds. De gemeente was niet verder gekomen dan Jeruzalem. Maar nu, door de vervolging, lezen we dat ze verstrooid werden over de gebieden van Judea en Samaria. Dus ook die vervolging werkt uit wat God van plan was. En ik denk, dat kun je ook vertalen naar nu. Wij zijn ook geneigd om het allemaal hier binnen onze gemeente te houden. En misschien leidt juist vervolging er wel toe dat je niet alleen meer binnen je eigen clubje blijft, maar dat je noodgedwongen her en der terechtkomt en daar het evangelie gaat verkondigen. Maar uiteindelijk zou het niet zo stroef moeten gaan. Dat er vervolging nodig is. En toch zien we door de geschiedenis keer op keer dat uiteindelijk vervolging het onderdeel is. En het staat ergens ook in Timotheus, dat wie met de Heer Jezus één wil zijn, die zal vervolging te verduren krijgen. Dat zijn gewoon twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Stefanus, Hij is de eerste martelaar die om zijn vaste en krachtige geloof in de Heer Jezus sneuvelde. En tegelijk was het een soort nieuw begin van de gemeente, die over de hele wereld verspreid werd, zodat het evangelie ook in alle hoeken en gaten verkondigd werd. Stefanus was duidelijk een man die helemaal beschikbaar was voor de Heer Jezus. En hij hield zich niet tot de taak waarvoor hij aangesteld was, maar hij liet zich leiden door de Heilige Geest. En dat is denk ik ook belangrijk, van dat je niet heel nauw taakgericht blijft functioneren, ook in de gemeente, maar dat je open staat voor die dingen die de Heer op je weg brengt en daar ook gewoon mee aan de slag gaat. Hij was een man vol van geloof, vol van kracht, vol van wijsheid, vol van de Heilige Geest. Dat zijn de kenmerken die de Bijbel ons over Stefanus laten zien. En naar dat soort mensen is de Heer Jezus ook vandaag nog steeds op zoek. En ik denk met name, wat ook Dirk Lemmens al aanhaalde, hier in het Westen. Waar de kerk tot een minimaal onderdeel van de samenleving is geslonken. En waar we in een samenleving leven waarin steeds meer verwarring, steeds meer onrust, steeds meer dingen gebeuren die niet de bedoeling van Gods schepping ooit geweest zijn. Dus de uitdaging is ook vanmorgen. Wil jij je openstellen voor de Heilige Geest, voor de volheid van de Heilige Geest? En dat houdt in dat je af moet gaan zien van je eigen plannen, van je eigen richting. Dat je bereid bent om onvoorwaardelijk de Heere God je leven te laten besturen. Vorige week werden we uitgedaagd om bij het geven iets te geven wat ons pijn doet. Vanmorgen worden we uitgedaagd om onszelf te geven, om onszelf beschikbaar te stellen. Maar weet wel dat er dus hele grote gevolgen kan hebben. Maar uiteindelijk, Stefanus in zijn korte optreden is gekomen waar hij naar op weg was. En ik denk, als wij meer ons gaan focussen op waar we op naar weg zijn, in plaats van op het hier en nu, wordt het ook makkelijker om je leven beschikbaar te stellen. Wanneer je gefocust blijft op het leven hier en nu, dan kom je er niet toe om je echt je hele leven open te stellen voor de Heer Jezus. Dan mag hij wel een stukje van je leven, maar dan wil je toch nog graag zelf het meeste in handen houden. En dat is voor mij en voor jullie de uitdaging. Willen we ons blijven focussen op het hier en nu? Of mag het ons pijn doen dat we hier en nu misschien wat minder comfortabel leven, maar dat we het zicht hebben op de heerlijkheid en gebruikt worden om die heerlijkheid van God, om het koninkrijk van God ook uit te dragen in deze wereld? Want zoals ik begon, God had de hele wereld zo lief dat hij zijn eigen zoon gaf. Hij had niet alleen jullie, zoals jullie hier zitten, zo lief dat hij zijn zoon gaf. God had de hele wereld en heeft nog steeds de hele wereld op het oog. Maar als wij ons blijven focussen op het aardse leven hier, dan kan hij zo bar weinig door ons heen doen voor die wereld. Dus dat is denk ik de uitdaging die we door het leven van Stefanus, door de geschiedenis van Stefanus tot ons mogen nemen. En als je daarop ingaat, als je die keuze maakt, weet dan dat de Heer jou net als Stefanus zal toerusten. Dat je vol van de Heilige Geest zal worden. En dat hij je alle kracht, alle wijsheid, alles wat nodig is, wat je op je pad met de Heer Jezus tegen zult komen. En het kan soms heftig zijn. Maar weet dat er een geopende hemel ook voor jou klaar staat. En dat de Heer Jezus ook vanuit die hemel op je neerziet en je door zijn geest elke dag wil bijstaan. En ik zat vanmorgen, nadat we hier gebeden hadden en ik weer terugliep naar mijn plek hier, te denken. Van, ik ervaar het op dit moment in mijn eigen leven, in ons eigen leven, dat God iets nieuws gaat beginnen. We bestaan als gemeente dit jaar 10 jaar. We hebben hele roerige jaren achter de rug. Turbulente jaren waar ik zelf ook meegedraaid heb en wat me uiteindelijk tot een periode van 3 jaar helemaal niks meer doen heeft gebracht. Maar ik heb het idee dat in mijn leven op dit moment het punt is dat God zegt van, we pakken de draad weer op, we gaan weer verder. En ik heb ook het idee dat de gemeente is tot rust gekomen, er is stabiliteit gekomen, maar dat God nu ook ons allemaal uitdaagt. Oké, nu zijn we op dit punt, nu wil ik graag verder met jullie en niet alleen binnen dit gebouw, maar wil ik door jullie heen het koninkrijk zichtbaar maken op dit eiland en misschien ver daarbuiten. Daar wil ik ook voor bidden. Lieve Vader, dank u wel dat ik u zo mag noemen, omdat u het bent en u het hebt laten zien in de Heer Jezus. Heer, dank u wel dat u ons hier bijeengebracht hebt, dat u ons ook door de jaren heen gedragen hebt. Heer, soms op manieren die we zelf liever anders hadden gezien. Maar u bent door alles heen trouw gebleven, want u bent trouw. U bent genadig, u bent vol liefde. U reikt uit naar heel deze wereld. U hebt uw zoon niet voor een select aantal mensen gegeven, maar voor de hele wereld. En ik bid u, Vader, dat de kracht van de Heilige Geest ook vanmorgen tot harten mag spreken en dat er hier onder ons mensen zijn die echt die keuze maken om af te gaan zien van dit aardse leven en de keuze te maken om u in hun leven te doen wat u nodig vindt om deze wereld verder bekend te maken met uw evangelie. Vader, laat zo uw geest op dit moment mensen harten raken. En ze helpen die volledige overgave aan u ook te kiezen om zich te geven. Niet alleen met een aantal spullen of met geld, maar met hun hele leven. Vader, laat uw liefde zo sterk zijn dat we het niet kunnen en niet meer willen weerstaan. Dank u wel voor de genade, Heer, die u geeft. Dank u wel voor de belofte, Heer, dat ook bij de grote opdracht, dat u zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ik zal met jullie zijn, alle dagen, tot aan de volleinding van deze wereld. We prijzen u voor die geweldige belofte. Amen.